Dames en heren, hartelijk welkom bij V75, de nabeschouwing. Tegenover mij zit Bas Swarts en die deponeerde net de stelling, we zijn beschimmeld.
Wij zijn echt keihard beschimmeld.
Want wat waren het goede tips en wat werd het slecht beloond?
Ja, nou ja, goede tips weet ik niet, want de tips kwamen niet binnen. De voorhandanalyses, die waren op zich lang niet verkeerd. Het is gewoon een gegeven bij de V75 moet het om te beginnen niet tegenzitten. En B, om die grote klap te kunnen maken, moet het in één of twee koersjes ook wel een beetje meezitten. Mm-hmm. Nou, we hebben het wel tegen gehad en heel weinig mee.
Wij gaan dat eventjes koers voor koers terughalen, Bas. Dat begint al in de eerste, waar eigenlijk jouw gevoel uitging naar Your Dream Love. Paard aan 12-1 en een hele opmerkelijke rit van Mats Djuse.
Ja, met nog pak een beet, 1200 meter te gaan. Toen trok hij eventjes uit naar het derde spoor. Ja, dat heeft denk ik 20 meter geduurd. En toen, toen wist hij niet hoe snel hij weer terug moest komen. Maar in plaats van dat hij nou op de plek ging zitten waar hij zat in het tweede spoor op een rug, ging hij helemaal terug en ging die laatste liggen. Dus op dat moment had ik het idee, nou ja, hij zal gemerkt hebben dat het paard het niet heeft vandaag, dat hij niks voelde. En dat hij dan maar helemaal laatste ging liggen. Nou ja, richting laatste bocht. Toen trok hij toch nog uit en reed hij mee op de rug van het paard in tweede spoor. Dat werd dan vanzelf derde spoor. Maar bij het ingaan van de laatste bocht lag hij nog steenlaatste. Nou, de manier hoe hij afkwam en zeker die laatste 100 meter. Ja, ik moet ook zeggen dat Mats Djuse, die op Traafronde stonden zaterdagavond al quotejes van een aantal rijders na de koersen. En Mats Djuse die zei gelijk, als ik had geweten dat ze zo goed was, had ik eerder gaan rijden. Ja, dat allemaal leuk en aardig. Goed gezien, maar niet binnen.
Je hebt er precies niks aan dan, hè?
Nee, kijk, een Melby Ironman, hè, dat hij de kop zou nemen. Dat kreeg je eigenlijk al erbij in het programmaatje. Hij was nu in ieder geval weer veel beter dan vorige keer, want toen maakte hij het heel slecht af. Melby Ironman aan 22% of Your Dream Love aan nog geen 8%. Dat is al een behoorlijk verschil om mee te beginnen.
Absoluut waar. Het zou een potentiële banker van de week kunnen worden weer de volgende keer. Hè?
Ja, aan de andere kant. Dit is nu al de tweede keer dat we er gebankt hebben. En vorige keer was ze gewoon ziek, dus daar valt niet zoveel van te zeggen. Maar als ze steeds dit soort ritten krijgt, dan is het wel steeds heel goed gezien. Maar ja, op de een of andere manier mislukt het steeds.
Ja. Reven Deja Vu liep een hele goede koers. Die viel nog op, die maakte een grote startfout, kwam terug. En Matthias Andersson niet zo gelukkig met 0-0 zetten, denk ik. En ja, Final Whistle was lang favoriet en die... Die kon het toch ook niet bolwerken met een redelijke koers op maat.
Nou, ik moet zeggen ook dat in de loop van de ochtend werd Dulce de Leche nummer 1 werd geschrapt. Ja, en daar baalde ik wel stevig van, want dat verandert direct de hele dynamiek van zo'n koers. Kijk, mijn redenatie was, Double Formula gaat sowieso Dulce de Leche in het startmoment niet voorbij komen. En het is vervolgens maar heel erg de vraag hoe die erin komt te liggen. Ten tweede, Your Dream Love, die zou normaal gesproken vanaf de rug zijn vertrokken. Door het schrappen van de 1 veranderde dat eerste band. En nu reed hij weg vanaf de rug van de 10. En dat is toch weer een minder snelle vertrekker. Dus ja, wat dat betreft, daar ging het eigenlijk ook al een beetje mis.
We hebben een kritische kijker, Bas. En als ik jou zo'n verhaal als wat je nu vertelt, kan ik alvast verklappen, dat zou hem denk ik niet boeien. Heb je er iets? Zal ik het je even voorlezen?
Ja, prima.
Kan je een beetje tegen kritiek of dat?
Ik ben zelf mijn grootste criticaster. Dus als het maar zinnige kritiek is en onzinnige kritiek, daar kan ik wat minder goed
mee. Het verscheen op YouTube onder ons voorbeschouwing van ene David Rostin. Voor mij geen bekende.
Voor nee, jou? Voor mij ook nee. Niet.
Dan zal iemand misschien daar een accountje voor aangemaakt hebben op een valse naam.
Ja.
Maar je krijgt er flink van langs, hoor.
Oké. Okay.
Ben je er klaar voor?
Ja, hoor.
Zal ik hem helemaal oplezen?
Ja, doe je best.
Ik ben normaal iemand die overal het positieve inziet, maar in dit geval moet ik een uitzondering maken. Je ziet het al aan de views. Een interview met een piqueur of trainer, een stalbezoek. 3 à 4 keer meer views dan de voorbeschouwing op de V75 van Bas. Het boeit mensen gewoon niet. 50 minuten elke race uitgelicht. Het is te droge stof. En dan ook nog eens tickets van 200, 300 euro per meeting promoten. Een gemiddelde viewer verdient 2000, 2500 euro netto per maand. Wie gaat er nou 3000 euro per meeting is 1200 per maand inzetten? Wil je soms een gokverslaafde creëren, Bas? Foei, foei, foei.
Ja. Ja, het is... ik denk in de middeleeuwen was het nog een lastige keuze geweest of ze me zouden hebben gevierendeeld of hebben gekielhaald. Ja, dit soort kritiek kan ik helemaal niks mee. En mocht ik straks bij thuiskomst ontdekken dat het wc-papier op is, dan ga ik mijn dikke billetjes ook met deze opmerking afvegen. Ik denk aan de teneur van de tekst, denk ik wel te weten om wie het gaat. Jij zit wel de schijnheilige uit te hangen, maar ik denk dat jij ook heel goed weet om wie het gaat. Laat ik verder geen namen noemen. Maar van diezelfde persoon heb ik al meerdere keren de kritiek gehoord dat het spel veel te duur is. Ja, we hebben toch meerdere keren in de uitzending erop gewezen dat het leukste is. En dat je het meeste slagkracht hebt om met een ploeg te spelen. Dus als je dan herhaaldelijk maar blijft hameren op die kosten. Ja, dan ben je heel dogmatisch. Heb je je ergens in vastgebeten. En dan, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de coronawappies of bij de flat earthers. Jij kan nog zulke goede argumenten aandragen. Die hout snijden. Ja, dergelijke mensen met een... ja. Laat ik het geen geestelijke afwijking noemen, maar helemaal goed is het niet in ieder geval. Ja, als je dan toch, ondanks een stukje uitleg van spelen met een ploeg, vast blijft houden van het is te duur. Kijk, laat ik even een goed verstaander, laat ik even teruggaan naar het begin. Kijk, wat is de insteek en wat is het doel van Trotter? Trotter heeft als doelstelling nieuw publiek naar de banen te lokken, of te leiden, beter gezegd. Lokken is niet het goede woord. Zodat de toekomst van de drafsport verzekerd en verstevigd wordt. Want zoals het nu is, er zijn allerlei positieve ontwikkelingen, maar veel nieuw publiek heb ik nog niet gezien de laatste jaren. Nou, wat is nou een ideaal instrument om nieuw publiek mee te kunnen bereiken? Dat is wat mij betreft de Zweedse V75. A, heb je enerzijds volle velden, competitief, en, nou ja, laten we zeggen, gematigd zweepgebruik en dergelijke ten opzichte van andere drafsportlanden. Dus aan nieuwe mensen kun je de sport aan zich heel goed verkopen. Ten tweede kun je de illusie bieden, we kunnen miljonair worden. Nou, met die insteek zijn we de V75-show gaan doen. Dan is automatisch ook onze insteek, wij gaan wel een serieuze poging doen om dat miljoen binnen te slepen. Dat het geen ABC'tje is, dat lijkt me vrij logisch, want anders zouden er in Zweden heel veel miljonairs zijn. Maar dat is in ieder geval onze insteek. Ja, dan kan ik wel een ticket in gaan vullen met de drie grootste favorieten van de dag als banker. Nou, als dat ticket dan goed is, dan is het nog maar de vraag of je je inzet terug gaat verdienen. Dus, en ik herhaal mezelf nu hoor, maar wat wij dus wekelijks doen is beredeneerde bankers, dus niet godzegende de greep, maar beredeneerde bankers aan een interessant percentage, zodat de spelwaarde aan vastzit, omdat dat naar mijn overtuiging de manier is om die grote slag te slaan. Ja, dan kan je nogmaals wekelijks erop terugkomen dat het ticket te duur is. Ja, als jij niet met een ploegje wil spelen en je wil het liever alleen doen, helemaal tot je dienst. En wij bieden ook wekelijks alternatieven aan om dat ticket goedkoper te maken. Ja, en dat je niet op bestelling wekelijks de V75 goed hebt. Dat is ook een gegeven, want dat is gewoon een heel moeilijk spelletje. En ik heb helemaal in het begin, bij een van onze eerste shows heb ik al aangegeven, het is niet mijn insteek om zoveel mogelijk 7 goed te hebben. Want die uitbetalingen van 200, 300 euro, daar zijn wij niet in geïnteresseerd. Dat klinkt misschien alsof ik spuug op 200 of 300 euro. Dat is niet zo. Onze insteek is, wij willen die kans maken op dat miljoen.
Of een klapper.
Oh, precies, hè? Je kunt miljoen dan ook weer heel letterlijk nemen, maar het gaat erom, we gaan voor die grote klap. En ja, hoe leuk is het om kennis te in contact te komen met de sport en dan met zo'n spelletje met een hele ploeg mensen daar een klap geld aan vanaf halen. Want dan ben je voor de rest van je leven verkocht.
En lekker ervoor te gaan zitten. En het doorvertellen aan je vrienden op de voetbal.
Precies, precies. Ja. Dus kijk, ik ben nogmaals, ik ben zelf mijn grootste criticaster. Jij kent me al heel lang. Jij zult ook zelden meemaken dat ik na afloop ergens tevreden ook over ben. Ook al zouden we de V75 goed hebben. Maar goed, dan moet het wel kritiek zijn die hout snijdt. En niet kritiek omwille van het zeiken. Nee. Want dat is het.
Plus dat hij natuurlijk op ernstige wijze appels met peren vergelijkt. Want ja, dit doelgroepje wat wij hebben voor die V75 is kleiner dan de hele Nederlandse drassport. Dus ja, een interview met een trainer heeft meer views.
Ja, en daar komt dan nog een complicatie bij. Want zelfs wij zelf weten niet precies hoeveel mensen er wekelijks naar kijken. En aan de ene kant heb je het filmpje wat op de Trotter website zelf staat. Mm-hmm. Vervolgens heb je nog het filmpje wat op YouTube staat, wat weer een andere teller heeft. En je hebt nog de site van Zeeturf zelf, ja, waar het filmpje te zien valt. En dat zijn allerlei aparte tellingen. Kijk, ik heb niet de illusie dat er 2.000 of 3.000 man naar zitten te kijken elke week. Maar
we merken aan de reacties dat het wordt bekeken.
Ik zou het je sterker vertellen. Ik doe best al een tijd mee in het hele drassport media circus. En in de loop der jaren ben ik eigenlijk gewend geraakt van je hoort eigenlijk pas wel als het niet goed is. Ja. Het is niet zo dat ik nu overladen ben met complimenten de afgelopen weken. Maar ik moet zeggen, ik heb nog in mijn hele journalistencarrière nog nooit zoveel positieve reacties gehad als in het kader van deze V75-show. Het kan natuurlijk altijd beter en ik ben niet van zelfgenoegzaamheid, daar heb ik een hekel aan. Maar om het contrast maar eens weer te geven met een kritische opmerking als deze onder een schuilnaam.
Laten we hopen dat, dat het nu echt duidelijk is.
Ja, en
en kritiek mag altijd, hè? Graag zelfs.
Absoluut. En laten we het zo doen, Rogier, dat vanaf nu gaan we het zo doen dat kijkers vragen mogen stellen. Dat kan persoonlijk zijn, maar dat kan ook specifiek over een paard van de komende V75-meeting. Laten we het nou zo doen dat van alle inzendingen die we voor vrijdagmiddag 2:00 binnen hebben, dat we daar de 3 of 5 beste reacties uithalen. Ja. En dan heb jij vast wel even het e-mailadres waar de mensen hun vragen zouden kunnen poneren.
Ja, dat lijkt me het makkelijkst gewoon op mijn gangbare Trotter e-mailadres. En dat is Rogier, dat is mijn voornaam, apenstaartje, Trotter, T-R-O-T-R, streepje media.nl. Rogier@trotter-media.nl. Stuur uw vragen maar in voor Bas. Of opmerkingen, of meningen, stellingen, kritiek, complimentjes. We staan overal voor open.
Sterker nog, complimentjes mogen ze van mij achterwege houden. Ik doe het eigenlijk beter op kritiek dan op complimentjes.
Geen complimentjes, dames en heren. Waarvan akte. Tweede onderdeel, Bas. Norje. De favoriet maakt het waar, ontegenzeggelijk. Rijder Björn Steinseth hadden ze gevraagd, waar zit jij na een paar honderd meter? En toen had hij gezegd, ik hoop in het dode spoor.
Ja. Nou ja, goed. Hè, het beste paard, die heel veel springt. Dus ik heb er, juist omdat hij best wel stevig gespeeld werd, heb ik ervoor gekozen daar niet in mee te gaan. En er een heel stuk of wat paarden bij te zetten. Ik moet eerlijk zeggen, tot en met de finish aan toe ben ik hoop blijven houden dat hij een huppeltje zou gaan maken. Want bij het uitkomen van de laatste bocht, en dat doet hij bijna altijd, dan breekt hij uit en wil die rechtdoor blijven lopen, terwijl hij eigenlijk linksaf moet slaan.
Een heel raar moment.
Ja, nou ja, goed. En we hebben nog in de show laten zien dat vlak na zo'n momentje van uit willen breken, dat daar nog wel eens een galopade op volgt. Maar goed, hij bleef tot en met de finish bleef hij uiteindelijk draven. En ja, goed, dravende weg, dat was voor ons op voorhand ook wel duidelijk. Dravende weg zou die niet geklopt gaan worden.
Ja, je kon de koers goed lezen. Je zegt de 3 neemt de kop en waarschijnlijk is de 6 de eerste die zich komt melden. Nou, zo geschieden. Alleen die 6 was niet goed genoeg.
Nou ja, niet goed genoeg. Kijk, uiteindelijk, hij vangt die druk op, hè, uiteindelijk van, ja. van Noorje. Stel dat Rickard Skoglund had besloten van, nou, rij maar door naar de kop toe. Had je nog goed kans gehad dat Al Nagano wel gewoon 2 of 3 was geworden. Maar nou, die constante druk van Noorje, dat ja, de melkzuur, die spoot hem de oren uit de laatste 50 meter.
Ja. We gaan naar het derde onderdeel, Bas. Santos de Castella, groot favoriet. Ja, Westholm heeft een dubieus record met favorieten. En dat was weer aan de orde. Het leek er niet op zelfs.
Nee, ja. Het startmoment ging natuurlijk al niet helemaal zoals gehoopt. Kijk, normaal gesproken... is het best een snelle vertrekker. En het was helemaal geen rare gedachte dat hij na 200-300 meter op eigen kracht aan kop zou komen. Ja, dat liep heel anders. Ja, en uiteindelijk was het best wel een dure weg naar het dode spoor toe. Ja, en wie zat er aan kop? Clandestien.
Dat was jouw, volledig jouw idee van deze koers.
Ja, en nou, zoals ik al tegen je zei, ik moet überhaupt nog zien als Clandestien blijft draven. Of Santos de Castella wel beter is dan dat Clandestien is. Nou, dat heeft Santos de Castella wat mij betreft nog niet laten zien in ieder geval.
Nee, Clandestien kwam aan kop. Onder druk gestaan. Uiteindelijk een droge tussensprint van Björn Goop. Die kon hij niet meer pareren. Maar hij werd knap tweede. Ik vond die 007 van Goop wel een veel beter dan de laatste keer.
Ja, nou, hij ging nu in ieder geval met een bike en met lichtere ijzers dan de keer hiervoor. Laat ik daar overigens aan toevoegen dat als Goop dat nou vorige keer gedaan had, dan had ik hier niet heel vervelend door het stof gehoeven voor een chillstreunpraat van 5% die ik heb afgeraden om mee te nemen.
En ik nu weer met zo'n smile zit.
Precies, maar goed, dat geheel terzijde. Kijk, hier kwam toch alweer hoe zal ik het zeggen? In de dagen dat Goop nog op recordjacht was qua aantal overwinningen, heeft hij heel veel koers op deze manier gewonnen. Kijk, hij zit dan in het tweede spoor als derde paard aan de overkant in de laatste ronde. En dan ziet hij op een gegeven moment dat het paard in het dode spoor, in dit geval Santos de Castella, die heeft het beste wel gehad. Nou, wat Goop dan doet, die trekt uit. Die trekt gelijk de kap of wat er dan ook te trekken valt bij zo'n paard. En die geeft gelijk een straal gas naar voren toe. Echt op volle kracht. Dus ja, 007, dat is ook niet al te groot. Een handig beestje. Hè? Je kan er makkelijk mee manoeuvreren. En ja, die kwam in een tempotje van 1-2 aan de overkant. Ja, de Clandestien kon dat op dat moment lang niet pareren. Ja, en op dat moment in de laatste bocht, hè, door nog verder weg te rijden en door te blijven rijden aan dat paard. Daar stelt Goop de zegen veilig. Want ja, de laatste 50 meter had 007 het beste natuurlijk ook al gehad. Maar toen was de zegen al lang en breed binnen. En nou ja, loopt 10-7. Hè, dus hij was ook gewoon veel beter dan dat hij vorige keer was. Ja, onze twee hete paarden, de 1 en de 2. Ja, die deden eigenlijk wat er van ze verwacht mocht worden. Het was alleen jammer dat 007 veel beter voor de dag kwam dan vorige keer.
Ja, mensen met een Z-Turf-account, die kunnen de koersen gewoon even terugkijken. Hè? Want ik kan me voorstellen dat het leuk is als wij over zoiets praten, dat je dan terug gaat kijken van wat bedoelen ze eigenlijk. Hè? Met zo'n tussensprint van Goop. Dus een account bij Z-Turf is daarvoor genoeg. U gaat naar de uitslagen. Gaat nog even terug naar afgelopen zaterdag, Bolnes. En dan was dit het onderdeel dus waar het om ging. Onderdeel 3, zeg ik even snel.
Ja.
En dat was de 7e koers. Daar kunt u nog eens terugkijken waar wij het vandaag in deze podcast over hebben. Hadden wij nog iets belangrijks in deze koers? Nee, hè?
Nou ja, belangrijk. Op voorhand had ik het gehad over No Pressure. Die was op dat moment nog geen procent gespeeld. Uiteindelijk was hij nog bijna 2% gespeeld. Ja, en die zat in principe op een mooie rug van Grand Canyon Sisu. Ja, die sprong er op een gegeven moment uit. En toen verloor No Pressure, verloor zijn aansluiting. Ja, en daarna is hij nooit meer echt in de strijd gekomen. En uiteindelijk finishte Grand Canyon Sisu. Die finishte zelfs nog voor hem. Dus dat ja, van No Pressure vond ik eigenlijk wel een beetje een twijfelachtige prestatie.
Ja, hij stond niet voor niets nauwelijks gespeeld.
Ja, maar dat heeft ook te maken dat hij startnummer 12 heeft. Dus dan word je automatisch al wat minder aangekeken. Ja, en de spelers hebben het ook niet altijd bij het rechte eind, hè, Rogier. Dus ik vond dat hij verrassend te weinig gespeeld was. In zijn voorgaande koers viel hij ook niet helemaal mee. Maar als je de koersen daarvoor van hem bekijkt, gewoon een lekker paard. Maar hij was niet goed.
Nee. Je eerste banker Bas in het vierde onderdeel ging niet goed, Stranger in the Night.
Nee, was, dat was wel een stevige teleurstelling. Op een gegeven moment met nog 1200 meter te gaan, denk ik, trok hij uit naar het derde spoor. Daniel Weersteen is hij, beter, hè, om het wat beter te duiden. Ik had toen gehoopt van, nou, laat er even eentje voor haar uittrekken, dat ze op een rug naar die laatste bocht gebracht wordt. Nou, dat gebeurde niet. Feit is ook dat het flitsende, wat wij ook in de show hebben laten zien, dat was helemaal niet aan de orde bij Stranger in the Night. Dus ik denk dat ze ook, los van het feit dat het koersverloop niet mee zat, denk ik ook dat ze gewoon een mindere dag had.
Ja, voor wie het koersverloop wel mee zat, dat was voor Björn Goop. Of was het een magistrale rit?
Ja, het is net een beetje hoe je het uit wil leggen. Kijk, na afloop is het sowieso een magistrale rit, want hij wint met die rit. Maar ik denk dat de realiteit is, en Björn had dat zelf ook al benoemd in Björn Collen, zijn eigen vlog over de V75, dat hij met dit startnummer er eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen in had met Alexi Kwik. En feit was ook dat voorafgaand aan deze koers had ze alleen nog maar gewonnen van kop af of vanuit het dode spoor. Mm-hmm. Nog nooit vanuit het veld. Nou ja, goed, Goop gaf er een hele zuinige koers. Hij ging ook als vierde paard aan de binnenkant de laatste bocht in. Ja, dat is normaal een positie.
Zelden.
Alleen Chilström zou dat aandurven met het oog op de overwinning. Ik denk dat Goop gewoon reed voor een zuinige koers en een zo goed mogelijke klassering. Bij het uitkomen van de laatste bocht had Mats Djuse, die had blijkbaar winaspiraties met Caitlin W. Scott en die trok nogal woest uit. Ja, en daardoor ontstond het gat voor Alexi Kwik en die kon binnendoor bij Caitlin W. Scott, vloog hij er voorbij. En om uiteindelijk toch overtuigend te winnen.
Ja, kwam er eentje aangevlogen, Zagadok.
Ja, die lag volgens mij nog laatste paard, laatste bocht zo'n beetje. Wat je zegt, ik denk dat hij wel een volle seconde sneller liep dan Alexi Kwik, die slotfase. Feit is ook, voorafgaand aan deze koers had ze 1 uit 21 starts gewonnen bij Trolls. Je kunt je afvragen, hoe kan het dat een paard dat zo verschrikkelijk kan finishen nog maar 1 koers gewonnen heeft? Nou, dat is waarschijnlijk toch omdat ze alle keren vanuit een onmogelijke positie moet komen.
Ja, dat het niet een paard is waarmee je het af kan dwingen, dat is duidelijk.
Nou ja, goed, ik zou toch, laat ik het zo diplomatiek mogelijk zeggen, ik zou toch graag een keer met een andere rijder willen zien.
We gaan naar het volgende onderdeel, Bas. En in dat volgende onderdeel gebeurt er wat in de beginfase. Morataj de Gato en de Bald Eagle. En dan, toen ontstond er een onderzoek.
Ja, en dat onderzoek dat duurde ook wel een tijdje. Ik weet eerlijk gezegd niet, als je de internationale broadcast van ATG kijkt, of je dat dan meekrijgt. Maar via ATG Live, het kanaal waar ik de koersen zit te kijken, daar lieten ze nog meerdere keren de beelden zien die het comité te zien krijgt. Nou, dat was voor mij glashelder. Ondanks dat ik Oscar Chilimblom, die heeft zeer mijn sympathie. Maar in dit geval was dit gewoon een 100% disqualificatie, terugstelling. Want hij ontnam de kans van de Bald Eagle, die sprong door zijn actie.
Maar zonder hem te raken.
Ja, dat was inderdaad de verklaring van het comité, dat ze meerdere keren de film hadden teruggespeeld. Maar dat ze uiteindelijk tot de conclusie waren gekomen dat Morataj de Gato de voorbenen van de Bald Eagle niet heeft geraakt. Nou, dan zit ik al tegen het plafond aan bij zo'n verklaring. Ik heb het zelf in mijn korte rijderscarrière ook wel eens meegemaakt dat ik protest heb ingediend. En dat ik vervolgens door IPTEL uiteindelijk wel weer netjes te woord werd gestaan. Maar die kwam dan tot de conclusie, ja, maar je bent niet geraakt. Nou, dan kon ik...
Dan leg eens uit dan.
Nou, weet je wat dat is, Rogier? Als
daar gaat het om.
Kijk, de meeste paarden... Kijk, je hebt uitzonderingen. Je hebt van die paarden met heel veel temperament die eigenlijk tijdens de koers zo temperamentvol zijn dat ze nauwelijks waarnemen wat om zich heen gebeurt. Maar bij de meeste paarden is het zo dat die zich echt wel gewoon bewust zijn wat er om zich heen gebeurt. Nou, als een paard op een positie ligt dat hij de brug van een kar op zijn voorbenen af ziet komen, dan zal dat paard is zelfredzaam. Dus hij zal of een spoortje mee naar buiten lopen, of als die ruimte om naar buiten te gaan er niet is, zijn benen bij elkaar trekken om zich zodoende te redden om niet te vallen. Dus ik hoop dat de comitéleden meeluisteren en dan met name Loek van de Ham. Want Loek is nog jong en voor Loek heb ik nog hoop dat het goed gaat komen. De andere comitéleden heb ik meer twijfels. Maar het is volslagen, volstrekte onzin om de redenatie het paard is niet geraakt te gebruiken. Als Oscar Chilim Limblom niet zo scherp naar binnen komt, dan is er voor de Bold Eagle niet de reden om zijn benen bij elkaar te trekken. Dus dat paard springt 100% door toedoen van Oscar Chilim Blom. Nou ja, dan komt zo'n comitélid die er dus helemaal niks van snapt met de verklaring. Het paard is niet geraakt. Dat is geen criterium. Nee.
Het is een duidelijke stelling, Bas, van jou. Uiteindelijk was de Bold Eagle weg. Kwam Moratai de Gato aan kop. Was het een enorme opening, want er ging ook nog een paard serieus in de aanval. Wie was dat ook alweer?
Nou ja, in ieder geval van Gogh Zeta, ja, die kwam overnemen van...
Snelle openingsfase. Het zag er op dat moment goed uit voor jou, banker van de week, Eddie West.
Ja, ik zat inderdaad... met best veel zelfvertrouwen die openingsfase te aanschouwen. Op een gegeven moment kwamen de paarden voor de tribune langs. En toen zag je in beeld dat Urjan Tjilström uittrok naar het derde spoor met Digital Dominance. En vervolgens zag je niet wat er op die positie gebeurde. Maar ik weet nog heel goed dat ik bij mezelf dacht van... Oh, Klaas, blijf zitten. Ga niet mee op die rug van Urjan. Ja, en dat even later de camera weer terugzwenkte. Toen zag je dat Klaas wel die fout, zo zie ik het, gemaakt had om mee te rijden op die rug van Urjan. Want ja, het was heel makkelijk te berekenen. Urjan reed door naar het dooispoor. Het was op dat moment nog een kilometer te gaan. Nou, één ding gaat Urjan niet doen. Klaas Geustruim door laten rijden naar het dode spoor. Dus die hield hem in het derde spoor.
Tenzij
die
1-1 gaat rijden, wat hij moest doen om
jij zegt dat moest hij helemaal niet doen. Aan de overkant inderdaad gaf hij zo'n verschrikkelijke straal gas om maar niet in het derde spoor te blijven hangen. Dat hij in de slotfase was alle energie wel verdwenen. Laat ik er trouwens aan toevoegen, want ik had het er net over Traafronden en de quotes van rijders. Er stond van hem ook een verklaring op Traafronde. En die luidt heel anders dan mijn visie. En op zich is zijn verklaring ook best te billijken. Want hij gaf aan dat het paard veel en veel te driftig was. En dat hij het idee had, als hij was blijven zitten op de plek waar hij zat, dat hij hem zo had moeten tegenhouden, dat hij hem dan uiteindelijk de fout had ingetrokken. Okay. Nou, op zich, die verklaring zou kunnen. Het is alleen niet wat ik op het oog heb waargenomen. Want ze reden weg en ik had gedacht... omdat er eentje geschrapt was, vertrok hij nu vanaf 7. Mm-hmm. Ik had gedacht dat hij hoe dan ook koers zou zetten naar het front. Hij ging gelijk terug van start af. Nou, en als jij een paard zo terug kan nemen en zo in kan parkeren, ja, dat duidt niet op heel veel drukte. Nee. Daarnaast komt dan nog dat hij inderdaad uittrok en meereed op die rug van Urjan, zodat hij niet zou springen. Nou ja, daar zou je nog de plausibiliteit van in kunnen zien. Maar er is gewoon linksom of rechtsom geen enkele verklaring of geen enkel geldig excuus, laat ik het zo zeggen, om aan de overkant in een tempertje van, ik denk dat ze hem 200 meter hebben ze geklokt in 1-4. Daar reed hij alle jus reden eraf natuurlijk.
Jij zegt hij had verzameld drie dik moeten blijven zitten.
Ik denk als hij gewoon inderdaad verzameld drie dik was blijven zitten, dan... dan was de kans erg groot geweest dat hij het had gewonnen.
Uiteindelijk, dat Oscar Chilim Brom in de eerste bocht ging lopen wringen. Daar kan Moratai de Gato niks aan doen. Die doet wat zijn rijder wil. Die maakt het wel geweldig af.
Nou, misschien klap ik een beetje uit de school. Maar voor de luisteraars, Rogier die appte mij dat de paarden de laatste keer overkant zaten. Appte Rogier mij al, dit kan niet meer mis. Toen appte ik Rogier gelijk terug. Moratai de Gato gaat het winnen. Ja. En we hebben hem natuurlijk meerdere keren nagejaagd. En Kijk, laatst, want ik las links en rechts dat Morataj Degato laatst tegenviel. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar verrassend genoeg kon die Chapuis niet voorblijven in het startmoment. En vervolgens trok Oscar Chilimblom gelijk uit naar het dode spoor. Terwijl, met de kennis van nu, als hij gewoon was blijven zitten op die rug, ingang laatste bocht, zou er toen ruimte zijn ontstaan voor hem. En dat is juist die kracht van Morataj Degato, hè, dat flitsende eindschot. Ja, en hij kreeg de koers nu precies zoals hij hem moest krijgen. Want Digital Dominance liep natuurlijk ook een topkoers.
Ja.
Maar ja, zo'n stukje exclusieve speed van Morataj Degato, daar had hij ook geen antwoord op.
We gaan naar de tiende, Bas. En nou, ik denk, het komt toch nog goed. Prachtige tip voor de mensen. Cash Cowboy, nauwelijks aangekeken. Ja, toen zei ik het weer, hè. Gefeliciteerd, te vroeg, net als Harry Seidel.
Ja, nou, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik nooit naar die gek hoef te luisteren.
Dat is onze Engelse commentator.
Ja, precies, van de internationale broadcast. En ik heb gelukkig altijd gewoon het Zweedse verslag. Maar jij hebt het me zojuist voor de uitzending, heb je me het fragmentje even laten horen dat hij dus... tot en met zodat ze de finish voorbij waren, was hij nog steeds Cash Cowboy aan het schreeuwen. Ja. Om vervolgens af te sluiten met en prachtig tweede.
Ja.
Of iets in die geest.
Ja, maar, want One Kind of Art kwam aangevlogen.
Ja, en dat kan One Kind of Art. Kijk, de pech voor Cash Cowboy is dat hij... Hij kwam natuurlijk helemaal eenzaam te liggen, dat laatste stukje. Ja, want hij lag natuurlijk 20, 30 meter voor.
Hij nam de vlucht, ja.
Ja, en als zo'n paard dan zo helemaal in zijn eentje komt te liggen en geen ander paard in de buurt, ja, dan automatisch, dat geldt voor de meeste paarden, dan laten ze het bed wat los en dan bollen ze uit als het ware.
Nee, helemaal als er eentje helemaal aan de buitenkant.
Nou ja, en dat was dan nog eens de dubbele pech, dat One Kind of Art inderdaad helemaal in het zevende spoor aankwam. Dus ja, hij heeft eigenlijk nooit de kans gehad om de handschoen nog eens op te pakken. Voor de mensen die mee zijn gegaan in de tip van Cash Cowboy. En ik weet toevallig dat jij een van die mensen bent. Ja, is het wel heel zuur dat hij dan precies zo voor de streep nog achterhaald wordt.
Vooral als het accent op het dubbelwinnend lag, ja.
Ja.
anyway, Bas. One Kind of Art, een supersterke winnaar. Cash Cowboy net geklopt. Eén ding waar jullie natuurlijk, zowel jij als Björn Better, de Z-Turf tipper, helemaal gelijk in hadden. Dat is de... Ja, onverschilligheid van Mozes.
Ja, nou kijk, wat een belangrijk probleem was, en dat kon je op voorhand al uitrekenen, is dat Mozes hier niet aan kop zou gaan komen. En ja, dat maakt het verhaal direct een heel stuk lastiger voor hem. Ja, en ik denk toch dat op basis van... Kijk, Stefan Persson zei na de koers, hij was niet zo goed als vorige keer. Maar ik denk dat Urjan Tjirstram dat ook heel vaak over hem gezegd heeft. Mm-hmm. En nou ja, op basis van deze koers, het is natuurlijk een paard die in deze klasse echt wel kan winnen. Maar dan moet net zijn pet goed staan. En ik geloof er eigenlijk niet zo in dat hij nou verbeterd is ten opzichte van zijn Redeem-periode. Nee.
We gaan naar het laatste onderdeel, Bas. En Million Dollar Rhyme, de hele natie had het erover. Dit paard kan niet verliezen en het paard verloor ook niet.
Nee, maar durf je dat nou echt... Als jij hem nou gebankt had, had jij dan zonder
zeker naar die opening niet. Want ik schrok al een beetje van het feit dat hij niet gewoon heel makkelijk voep naar de kop vloog. Hè?
Ja.
En vervolgens kreeg je ook nog best wel een aanval.
Ja,
dus ja, ik denk hij zal het wel lastig krijgen. Alleen ja, Brother Bill Doispoor, dat doet wel pijn natuurlijk in 1-9-9.
Nou ja, kijk, Brother Bill kan dat in principe. Laat ik even helemaal teruggaan naar het begin. Want ik had zoiets van, Million Dollar Rhyme, terecht de eerste favoriet. Maar dat hij hier onklopbaar is, daar geloofde ik helemaal niks van. En ook nu de koers gelopen is, laat dat heel duidelijk zijn. Zeker geen spijt van mijn keuze om hem niet te banken. Wat voor ons een belangrijke, of laat ik het op mezelf betrekken, wat voor mij een belangrijke overweging was. Je hebt en Brother Bill en je hebt Inti Boko, die allebei niks geven om het doorspoor, maar ook allebei een geweldig eindschot in de benen hebben. Dus mijn redenatie was, en dat heb ik ook in die show zo benoemd, één van die paarden die gaat de koers hard maken en die andere die gaat ervan profiteren. Ja. Nou, als je dan gelijk in het startmoment Inti Boko eerst in de pace ziet kruipen en vervolgens springen, ja, dan is het al een keertje slikken dat een groot deel van jouw tactiek komt op die manier.
Als je live kon wedden, staat Million Dollar Rhyme op dat moment 1,20.
Ja, nou ja, goed. Mijn hele redenatie viel natuurlijk in het water. Bij het uitkomen van de eerste bocht besloot Kalle Jepson toch gelijk koers te zetten naar het front. En om Million Dollar Rhyme onder druk te gaan zetten. Omdat ja, die profs die weten natuurlijk ook dat als je Million Dollar Rhyme onder druk zet, wordt hij normaal gesproken heet.
Tactisch dus, dat deed hij met Brother Bill, ja.
Ja, en ik moet zeggen dat ook met Ulf Olsson, want ik heb heel stellig beweerd van Ulf Olsson is geen Erik. Maar ook bij Ulf bleef hij relatief rustig. Dus ja, het is heel lullig om over Frederik Larsson te zeggen. Maar ja, ik denk toch dat Frederik er beter aan zou doen om alleen nog maar die profs...
Hij mist dan het fingerspitzengevoel.
Ja, dat idee ga je wel krijgen. Hoe dan ook, Million Dollar Rhyme gedroeg zich keurig. Bleef in de slotfase super doorzetten. Voordat we net de uitzending ingingen, heb ik je nog eventjes het fragmentje getoond van wat er gebeurde met Brother Bill.
Het leidt geen twijfel dat Brother Bill het beste paard van de koers was.
Kijk, wat er gebeurde, en jij bent nu, ook ooggetuige, want ik heb het je net duidelijk aangewezen. Halverwege de laatste bocht trok Kalle Jepson zijn proppen, dat ging goed. En vervolgens zou hij bij het uitkomen van de laatste bocht, zouden die de kleppen trekken. Nou, dat snoer van die kleppen, dat kwam in de knoop met de staart van het paard. Hij heeft tot twee keer toe een hele harde ruk aan het snoer gegeven, zodat die kleppen omhoog zouden schieten. En met dat hij zo aan het klooien was, verloor hij in de tussentijd anderhalve lengte op Million Dollar Rhyme. Uiteindelijk heeft hij allebei zijn lijnen weer vastgepakt en is hij weer gaan rijden, terwijl die kleppen niet omhoog zijn gekomen. Want, nou ja, dat draadje zat nou eenmaal in de knoop met de staart van het paard. Ja, en hij komt uiteindelijk een halve lengte tekort op de streep. Nou ja, Kalle Jepson was na de koers diplomatiek. Die zei van, nou ja, of het zonder dat incident wel gewonnen zouden hebben, dat weet ik niet zeker. We waren in ieder geval een heel stuk dichterbij geweest. Nou, ik zou zeggen, kijk de koers nog een keer terug. Let op het moment dat ze de bocht uitkomen en dat Kalle Jepson probeert de kleppen te trekken. En zeg mij dan maar of het een hele rare bewering van mij is dat zonder dat incident dat hij het gewoon gewonnen zou hebben.
Nee, dat normaal gesproken wel, ja. Normaal wel. Hey, achter dat tweetal, Bas, kwamen nog twee paarden binnen. En ik drong jou min of meer in de liveshow een head-to-head op. Wie voor wie? Jij was er aardig van overtuigd dat Global Adventure Diamante deze keer voor zou blijven. Geheel tegen de verwachting in, want het was een grote outsider en Diamante...
Nou ja, en vorige keer won Diamante voor Global Adventure. Ja,
ze kwamen weer naast elkaar binnen.
Ja, en het was nu weer zo dat Global Adventure, die ging aan de overkant, werd naar het derde spoor gestuurd door Erik. En hij had de pech dat er niks en niemand voor hem uittrok. Dus hij moest het helemaal op eigen kracht door het derde spoor doen. Dat was in de laatste bocht nog steeds zo. En achter hem kon inmiddels Diamante een spoortje naar buiten. Dus die kon mee op zijn rug. Ja, en hoe die nu Global Adventure voorbij liep, dat was eigenlijk precies op dezelfde manier als vorige keer. Maar net aan, na een veel mooier koersverloop.
Ja. Nou ja, we hebben net een oproep gedaan. Mensen, stel uw vraag, deponeer uw stelling of wat dan ook. Rogier@trotter-media.nl. Ik zie ze graag tegemoet voor de show van vrijdag. Eigenlijk de man die we hier de credits voor moeten geven, die ons op het idee heeft gebracht, is Peter Moerman. Want hij benaderde jou via Facebook met nogal wat in de verdediging schieten voor zijn grote vriend Björn Goop. Je had het paard... niet goed behandeld, Diamante.
Nou, ik was disrespectvol geweest over Diamante. En hij noemde er nog eentje.
Nadal Broelijn.
Ja, precies. Want in de show hebben we beelden laten zien van Million Dollar Rhyme die won. En dat Nadal Broelijn, dat was dan degene geweest die van het koersverloop had moeten profiteren. Maar we hebben benoemd, ja, Nadal Broelijn, dat is niet meer het paard van 4-5 jaar geleden. Hè, hij is over zijn hoogtepunt heen.
11 jaar.
En 11 jaar is die. Ja. Dus en Diamante zou ik eigenlijk al helemaal niet weten wat ik daarvoor disrespectvols over gezegd zou hebben. Ik kan eigenlijk alleen maar concluderen dat Peter Moerman waarschijnlijk een poster van Björn Goop boven zijn bed heeft hangen. Want ik denk dat hij überhaupt niet aangeslagen zou zijn als ik een paard van een andere rijder benoemd zou hebben als zijnde over zijn hoogtepunt heen. Ja, en ik zou daar al helemaal geen aanstoot aan nemen. Maar het is bij Peter Moerman zo dat... ja, als je ook maar... nou, iets zegt over Goep wat neigt naar negativiteit... Ja, dan is hij al in staat om een entrexbrief bij je door de brievenbus te gooien.
Maar hij kaatst die bal bij jou terug met Urjen.
Ja, maar goed. Hij zegt... ik ben Björn-fan en jij bent Urjan-fan. Nou ja, laat ik dat gelijk ontkrachten. Ik ben helemaal geen Urjan-fan. Ik vind Urjan de beste rijder. Maar als jij zegt dat Urjan zijn vrouw een lelijk wijf is... of nou, noem eens een hele rare beledigende tekst... ja, daar zal ik toch echt mijn schouders over ophalen. Ja. Ik vind Urjan op basis van ratio de beste rijder. Ik ben geen fan.
Wij zijn een onafhankelijk platform, Bas. Wij zeggen wat wij willen... En ja, als mensen daar last van hebben, dan mogen ze zich melden. Dat hebben ze bij deze gedaan.
Ja, en ik kom met alle plezier op terechte of onterechte kritiek. Ik kom er graag op terug.
Wij sluiten hem af, deze nabeschouwing op de V75-koersen van Bolnas. Kijk met Bas uit naar volgende week. Is er überhaupt nog iets bijzonders, Bas, waar we even aandacht aan moeten schenken?
Nou, ik wil even terugkomen op afgelopen vrijdag. Toen hebben we series gehad voor Criterium en voor de Oaks. En je kunt je vast nog wel E3-finale herinneren.
Je weet het, mijn geheugen, ik heb echt het geheugen van een goudvis.
Nou, hè? Kom op, hey. Urjan Tjeldstram was groot favoriet in de E3-finale en wij besloten...
Ja, dat beestje, wat geen bocht doorkwam, maar uiteindelijk nog wel keihard aan kon knallen.
Die tweede werd.
Ja. Nou, die, 80% banker, hele
Francesco
raar.
Zet.
Francesco Zet.
Het was nu... het is echt de moeite waard als je de koers niet gezien hebt om de koers nog een tik terug te gaan kijken. Want hij zat eigenlijk de hele weg op een rug in het tweede spoor. En nou ja, Urjan moest de hele weg dwingen en douwen en doen om hem maar aan de praat te houden. Dus toen ze eenmaal aan de overkant zaten in de laatste ronde, ja, toen dacht ik, ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar hij is niet goed. Hij gaat waarschijnlijk de finale nog ineens halen. Nou, in de laatste bocht ook alle pijn en moeite om aansluiting te houden bij zijn voorgangers. En ze komen recht in de laatste rechte lijn en Urjan trekt een spoortje naar buiten. Nou, zegt Francesco, gaan we beginnen. Nou, die zette een eindspurt in. Dat is heel verschrikkelijk. Want ja, de rest deed ook helemaal niet meer mee. Ja, ik vind, ja, dat, ja.
Maar er is iets niet goed met hem.
Nou ja, wat er niet goed is, is dat hij heel groenig is. Ja. En dat hij gewoon helemaal niet snapt wat er aan de hand is. Ik ben ervan overtuigd dat hij op dit moment verreweg, niet een klein beetje, maar echt verreweg de beste is van zijn jaargang. We hebben over 2 weken, bij wijze van uitzondering, hebben we nu het criterium hebben we nu op zaterdag, want dat is normaal altijd op zondag. Dus die pakken we dus automatisch mee in onze reguliere uitzending. Het is nog ver weg en ik weet het nog niet zeker, maar ik denk toch dat ik hem niet ga banken vanwege die groenigheid en vanwege dat hij dan nog steeds helemaal niks versnapt. Ja, dat is dan ook weer het lastige met zo'n, want je weet van zo'n paard, die is eigenlijk verreweg het best. En als hij doet wat hij moet doen, ja, dan wordt het nog ineens spannend. Ja, waarschijnlijk moet je daar toch 4 of 5 streepjes gaan zetten. Omdat je niet helemaal van zijn intellect uit kan gaan.
Gaan we dat gewoon weer doen, Bas? Want we jagen het miljoen na, zoals we dat altijd zeggen.
En dat blijven we doen.
Hey, laatste vraag. Nurmos Calgary Games al verkocht voor 12 miljoen of nog niet?
Ik heb daar sowieso de afgelopen week heel weinig over Calgary Games in de media meegekregen. Ja, ik ga er in ieder geval vanuit dat hij op zijn minst dit seizoen nog wel volle bak af gaat maken in Zweden.
Bas, bedankt. En dames en heren, graag tot de volgende.
Hey doei.